Broeders en zusters, jongelui, kinderen, allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten onder ons en zij die via de livestream verbonden zijn, hartelijk welkom. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant dominee Mulder. En de schriftlezing deze middag is Johannes 3, vers 1 tot en met 8. Thema van de dienst, wedergeboorte. Dit naar aanleiding van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, de paragrafen 11, 12 en 13. De collecte, er zijn een drietal collectedoelen. De eerste is voor de kerk, de tweede kerkelijke kas, emeritikas, en het derde collectedoel is voor de huisvesting Pniel. Dat klopt niet. Dat moet voor de huisvesting Pniel, ja. De collectegelden kunt u overmaken op de voor u bekende manier. En er is een mogelijkheid een bijdrage te doen in de collectezakken achter in de kerk, bij de uitgang. We gaan nu zingen Psalm 77, vers 7. En de kerkraad wenst u allen, waar u zich ook bevindt, een rijk gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het in de preek over wedergeboorte. Dat is iets, dat zullen we straks ook zien, wat noodzakelijk is, dat moet gebeuren. Anders kun je het koninkrijk van God niet zien. Maar tegelijkertijd zullen we ook zien dat een wedergeboorte van onze kant onmogelijk is. Maar gelukkig is het van Gods kant wel mogelijk. En laten we gaan zingen met Psalm 116, vers 4 en 5, woorden die iets laten zien van de onmogelijkheid van onze kant. Was uitgeteerd, zegt de psalmist. Het gaat over het dodelijk tijdsgewricht, maar dat God daarin verandering bewerkt. Psalm 116, het vierde en het vijfde vers. Als je opnieuw geboren wordt, wedergeboren wordt, dan gebeurt er iets in je hart, zou je kunnen zeggen. En daarvan zingen we ook met Psalm 19. Daar zingen we de lof op de Heer, omdat Hij zijn woord, zijn wet gegeven heeft. En die wet die bekeert het hart en die opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Daarom zingen we naar de geloofsbelijdenis uit Psalm 19, het 4e en ook het 5e vers. Belijd u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel. Maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan? Machtige Heere in de hemel, Vader van alle heerlijkheid, wij komen vanmiddag tot u. En wij vragen u, Heere, schenk ons verlichte ogen van het verstand, zodat we kunnen weten wat de hoop van uw roeping is en wat de heerlijkheid van uw erfenis is. Schenk ons verlichte ogen van het verstand, Heere, zodat we mogen weten wat de alles overtreffende grootheid van uw kracht is. Dat we mogen zien dat u zo machtig bent, dat u uw Zoon uit de dood heeft laten opstaan en dat u met die kracht ook in ons wilt werken. Schenk ons vanmiddag wat u nodig vindt voor ons. Geef ons naar de rijkdom van uw heerlijkheid, zodat we met kracht gesterkt worden door uw geest. Geef dat wij als gemeente in de liefde van u geworteld en gefundeerd zullen zijn, zodat we met alle heiligen ten volle zouden kunnen begrijpen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en van u, Hemelse Vader, en van u, Heilige Geest. Schenk ons alstublieft vanmiddag zo'n dienst, Heere, want dat hebben we nodig. Het zal vanmiddag gaan over wedergeboorte. En Heere, dat kunnen wij niet zelf bewerken. Wij kunnen niet onszelf opnieuw geboren laten worden. Maar u kunt het. En u wilt het toch ook, Heere. En we danken u voor wie mag getuigen dat dat ook werkelijk al gebeurd is. Dat u ons opnieuw geboren deed worden. Dat er geestelijk leven kwam en dat we met u leerden leven. Met lek en gebrek ging dat. En gaat dat. Heere, wij bidden u, wilt u versterken wat u zelf hebt gewerkt. En wilt u ons helpen om u te volgen. Om uw stem te verstaan en om te doen wat u van ons vraagt. Heere, wij vinden het een wonder dat we als gemeente mogen samenkomen. En dat u ons vanmiddag niet voorbij gaat, maar dat u naar uw belofte in ons midden wil zijn. We prijzen uw grote naam voor het werk van u, wat we in ons midden mogen zien. En Heer, we belijden tegelijkertijd ook dat we zo vaak te veel gericht zijn op onszelf en onze eigen weg gaan. Maar wilt u vanmiddag ons afstemmen op u en ons laten begrijpen wat die wedergeboorte is en u daarvoor prijzen? Heer, maar als ze dan vanmiddag hier aanwezig zijn of afstand verbonden zijn, die erover twijfelen, Heer, wilt u in hun hart werken en hun wil ombuigen, hun verstand verlichten en hun hart openen voor wie u bent en voor uw woord. Heer, we bidden in het bijzonder ook voor diegenen die nog een heel hard hart hebben, die niet met u willen leven, die nog niet gebogen hebben voor u. Wilt u ze trekken met koorden van liefde? Wilt u ze veranderen, Heere, zoals u dat kunt? Wij mensen, wij zijn zo beperkt. En op afstand lijkt het misschien alsof de kerk soms kleiner en kleiner wordt. Maar Heere, wij slaan onze ogen vanmiddag op tot u. Als klein nietige mensen weten we ons afhankelijk van u. En weten we ons ook rijk gezegend door u. We prijzen uw grote naam om wat u hebt gedaan, om wat u doet. En Heere, zou het u willen geven dat deze dienst tot vreugde mag zijn in de hemel. Omdat zondaren zich bekeren tot u. En dat wij met elkaar iets van die vreugde ook mogen meenemen. En ons mogen verwonderen over wat u, ook in onze tijd, nog steeds onder ons wil doen. Heere, wees bij ons als wij twijfels hebben. Over onszelf, over het geloof, over onze toekomst. Heere, geeft u licht op ons pad. Zegen ons. En laat uw wil geschieden in ons leven. Help ons om gehoorzaam te zijn. Om uw wil te verstaan. En om daar ook echt gehoor aan te geven. Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Leid ons dan ook daarin. We bidden u vanmiddag dan ook voor mensen die chronisch ziek zijn. Die constant te worstelen hebben met de beperking die hun lichaam, hun psyche heeft. Heer, dan weet u van langlopende ziekte, van long covid, van andere ziekten die zo slopend kunnen zijn. Heer, u weet van die processen en wat dat doet. Wees u ook daarin nabij, draagt u deze personen. Wees ook bij hun omgeving. Help ons, ook als ze misschien mantelzorger zijn en anderen bijstaan. Wees bij ons, Heer, als we weduwe zijn, weduwnaar. Als ons leven een lege plaats heeft, we wees zijn. Ons leven misschien zo'n klein geworden is, een klein wereldje. Heer, ontferm u over ons, ook als de situatie misschien soms wat uitzichtloos is voor ons perspectief. Heer, wij bidden u om uw zegen zo met en voor elkaar. Ook als we midden in het leven staan, Heer, geef ons kracht om ons werk te doen, onze taken op ons te nemen, ook als het niet altijd eenvoudig is. Werkt u in onze harten, Heer. Geef dat we vanmiddag weer ontvankelijk zijn voor wat u tot ons te zeggen heeft. En geef dan ook dat we dat in de praktijk toe mogen passen. We bidden u ook voor onze overheid, opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden. Heer, zegent u wat er politiek gebeurt. Plaatselijk, provinciaal, landelijk. Heeft politici wijsheid. Zegen ze in hun taak. Zegent ook christenen die in de politiek hun taak op zich nemen. Geef ze wijsheid in het besturen van ons land. We bidden u ook voor de politiek wereldwijd. Er speelt een hoop, Heer, en er wordt veel geroepen, gezegd, bespioneerd en gedaan. Wilt u verandering geven daar waar nodig? Wilt u het kwade ten goede keren? En geef u dat harde harten verbroken mogen worden? Dat deze hele aarde onder de indruk mag raken van uw heerlijkheid en glorie. Heere grote God, zegent u uw woord wat uitgedragen is vandaag. Wat uitgedragen zal worden, overal op deze aarde. Zegent u dat wat gedaan wordt in gevestigde kerken. Maar ook specifiek als het gaat over zending, evangelisatie, diaconaat. Zegent u onze gaven. Zegent u werkers. En zendt u werkers uit, Heere. De velden zijn toch wit om te oogsten. Stuurt u mensen om zich in te zetten in uw koninkrijk. Maakt u ze dan ook maar bekwaam. Heere, zo slaan wij onze ogen op tot u. Vol dankbaarheid met vragen. Heere, spreek ook vanmiddag weer. Want uw gemeente hoort om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn dat jullie vanmiddag ook in de kerk aanwezig zijn. Het plaatje wat ik nu voor jullie meegenomen heb, wat jullie nu kunnen zien, ja, dat is niet zo moeilijk, hè? Dan weten jullie gelijk al wat het is. Dat is een baby, ja. Die ligt heel schattig en heel lief. En die is geboren. Maar hoe weet je eigenlijk of een baby geboren is? Hoe weet je dat nou? Hoe kun je dat nou zien? Hoe merk je dat nou? Beetje vreemde vraag, hè? Dan denk je, hoe weet je dat nou? Dat hoor je toch? Misschien heb je ook wel een babytje thuis, of hoor je dat wel eens? Een babytje huilen. Ja, dan hoor je, het is een baby. Of je merkt, zo'n kleintje heeft honger en wil aan de borst bij moeder, of drinken uit de fles. Prachtig, babytje is geboren. Nou, dat is één geboorte. Maar vanmiddag gaat het over een andere manier van geboren worden. Een beetje vreemd. Maar ik ga vanmiddag uitleggen vanuit de Bijbel dat je als mens niet één keer geboren moet worden, maar twee keer. Apart, hè? Hoe kan jij nou nog een keer geboren worden? Jij past niet meer in de buik van je moeder, toch? Dat lukt niet. En toch is dat zo. De eerste keer dat je geboren wordt, dat is uit de buik van je moeder. En de tweede keer dat je geboren wordt, daar gaan we zo over lezen, dat is van boven, dat is door God. Dat je een nieuw hart krijgt. Dat je met God wil gaan leven. Dat de Heilige Geest in je komt en je hart zo vormt dat je gaat leven met God. Dat is de tweede geboorte. Nou, daar gaan we met elkaar over lezen. In Johannes 3, vers 1 tot en met vers 8. Johannes 3, vers 1 tot en met vers 8. En dan lezen we straks ook nog een paar stukken uit de Dordtse leerregels. Johannes 3, vers 1 tot en met 8. En er was een mens uit de Farizeeën, Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Het is over dit gedeelte waarin duidelijk wordt dat hier Jezus vertelt dat je opnieuw geboren moet worden. Lezen we ook een gedeelte uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 tot en met 13. Gaan we verder met onze derde wandeling. We hebben al twee keer de wandeling gemaakt. De eerste keer zagen we dat ons levenshuis is een bouwval geworden. Er is veel mis. Natuurlijk, we kunnen wel kijken naar ons lichaam, maar dat is best wel heel veel goed. Maar toch, het is gebroken. Hoe kan dat veranderen? Nou, we zagen de vorige keer dat God dan roept. De zaaier die gaat uit om te zaaien. Hij roept, hij spreekt en dan, ja, dan valt er op verkeerde plaatsen. Dat het weggepikt wordt. Steen of het wordt verstikt door de doorns. Maar het valt ook in goede aarde. En wat gebeurt er dan? Hoe werkt dat dan precies? Hoe doet de Heilige Geest dat nou? Hoe zorgt de Heilige Geest er nou voor dat dat woord wat gezaaid wordt bij jou binnenkomt? Nou, dan gaat het dus over wedergeboorte. En daar lezen we het een en ander over in paragraaf 11 tot en met 13. Als we dat gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Verder, wanneer God zijn welbehagen in de uitverkorenen volvoert en de ware bekering in hen tot stand brengt, dan laat hij hun niet alleen het evangelie op een uiterlijke manier prediken en verlicht hij met kracht hun verstand door de Heilige Geest, omdat ze de dingen die van de Geest van God zijn recht verstaan en onderscheiden. Maar dan dringt hij ook door tot in het binnenste van hun hart met de krachtige werking van de Geest die hen wedergeboren doet worden. Hij opent hun gesloten hart, maakt hun harde hart zacht en besnijdt hun onbesneden hart. Hij giet in hun wil nieuwe hoedanigheden en maakt dat deze van dood levend wordt, van verkeerd goed, van onwillig gewillig en van ongehoorzaam gehoorzaam. Hij beweegt en sterkt die wil zo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Dit is die wedergeboorte die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden en levendmaking, waarover zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. God werkt die zonder ons in ons. Zij wordt niet alleen tot stand gebracht door middel van de uiterlijke prediking of door een zacht aandringen. Ook is het niet zo dat als God zijn werk in de mens verricht heeft, deze dan zelf nog het vermogen heeft om wedergeboren of niet wedergeboren te worden, bekeerd of niet bekeerd te worden. Maar deze wedergeboorte is een geheel bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, die in kracht niet minder of geringer is dan de schepping of opwekking uit de doden. Hiervan getuigt de schrift, die geïnspireerd is door dezelfde God die deze wedergeboorte bewerkt. Zo worden allen bij wie God op deze wonderbare wijze in hun hart werkt, volstrekt zeker en met kracht wedergeboren en geloven zij daadwerkelijk. Dan wordt hun wil die vernieuwd is, niet alleen door God aangezet en bewogen, maar als hij door God bewogen is, werkt hij ook zelf mee. Daarom wordt ook terecht gezegd dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. De wijze waarop God deze wedergeboorte bewerkt, kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen vinden ze daarin rust, dat zij weten en voelen dat zij door deze genade van God van harte geloven en hun zaligmaker liefhebben. Tot zover. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Ja, loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen. Psalm 103, vers 2 en 3, na het amen van de verkondiging. Als kerntekst lees ik nog het derde vers van Johannes 3. waar de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Het thema voor vanmiddag is wedergeboorte. En de Heer Jezus, hij is heel streng, heel duidelijk tegen Nicodemus, dus het is ook van belang dat wij erachter komen wat dat is en wat dat voor ons betekent. We kijken naar twee punten vanmiddag. Allereerst kijken we naar God doet het. En in de tweede plaats naar ik merk het. God doet het. We kijken even halverwege paragraaf 11. Daar staat: dan dringt hij, God, ook door tot in het binnenste van hun hart, met de krachtige werking van de geest die hen wedergeboren doet worden. God doet het. En ik merk het. Bijvoorbeeld onderaan paragraaf 12. Daarom wordt ook terecht gezegd dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Dus je merkt dat je gaat geloven en je bekeren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die vanmiddag hier in de kerk aanwezig bent en u die op afstand verbonden bent. Het verschil tussen een steen en een spons, dat is niet zo moeilijk, toch? Jongens en meisjes, stel je voor dat ik hier nou een steen zou neerleggen en hier een spons. Dan zien jullie die verschillen zo, toch? En die steen die is hard en de spons is zacht. Die steen die is heel moeilijk te vormen, maar die spons die is heel zacht. Die steen, ja, die neemt eigenlijk geen water in zich op. Maar die spons die zuigt zich vol met water. Nou, dat is precies het verschil, die steen en die spons, tussen een hart wat niet opnieuw geboren is en een hart wat wel opnieuw geboren is. Dat is het verschil. Of je hebt een hart van steen, of je hebt het hart van een spons of een vlezen hart, zoals de Bijbel het zegt. Kijk, als jouw hart, als ons hart vanmiddag lijkt op een steen, dan ben je hard. Dan ben je heel moeilijk te vormen. Dan komt als het ware de regen van Gods woord op je af, maar het loopt zo ook van je af. Het doet niet zoveel, het komt niet echt binnen. Maar als jouw hart lijkt op die spons en je hebt een vlezen hart, dan ben je zacht, te kneden. Dan zuig je het als het ware in je op. Ben je nou vanmiddag te vergelijken met een stenen hart? Of heb jij een spons, een sponsenhart? Een vlezen hart? Kijk, van nature, zoals wij geboren worden, hebben we allemaal dat stenen hart. Niemand van ons wordt geboren met een vlezen hart. Maar met een stenen hart worden we geboren. En dat verandert dus, dat is dus wedergeboorte. Dat God van dat stenen hart van ons, dat hij daar wat anders van maakt. Dat je wedergeboren wordt. Weder, opnieuw, nog een keer, geboren wordt. Wedergeboorte. Ja, wat is dat? Nou ja, als je kijkt naar de gewone geboorte. Als een babytje geboren wordt, dan wordt het een zelfstandig persoon. Het krijgt een eigen naam, een eigen identiteit. Dan beginnen we te tellen, de jaren te tellen. Nou, zo is het geestelijk ook. Als jij geestelijk opnieuw geboren wordt, dan word je als het ware geestelijk een eigenheid. Dan begint jouw geestelijk leven. Dan beginnen als het ware de geestelijke jaren te tellen. Als mensen zijn we dus één keer geboren zoals we hier zitten. Maar is het nodig dat je twee keer geboren wordt? Dat je een ander hart van binnen krijgt. Dat je niet alleen maar geboren bent uit je aardse moeder, maar ook geboren bent uit de hemelse vader. En dat is een radicale verandering. De Bijbel spreekt dus dat je van dood, dat je levend wordt. Dat je dood was in zonde, overtredingen, dat je bij God vandaan liep, dat je niet nodig had. Maar als God je opnieuw geboren laat worden, dan word je levend. En dan ben je op weg naar het eeuwige leven, dat volmaakt te ontvangen. Van dood naar leven. Misschien denk je vanmiddag, wat moet ik hiermee? En heb je eigenlijk al de neiging om misschien een beetje af te haken. Dat je eigenlijk niet goed weet wat je ermee moet, nu al niet. Maar doe dat niet. Want we lazen net die woorden van Jezus die tegen Nicodemus zegt, voorwaar, voorwaar, in het Grieks staat daar, amen, amen. Met andere woorden, een uitroepteken, let op, dit is echt waar, dit staat vast. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus als je denkt, ik haak af vanmiddag, dan is dit de consequentie. Het is echt noodzakelijk. De Heer Jezus maakt ons duidelijk. Dit is geen extraatje, maar dit is het begin. Dit is noodzakelijk. En het moeten niet alleen mensen weten die misschien toch graag een beetje onverschillig in de kerk zitten, want het doet niet zoveel. Maar ook hele serieuze mensen vanmiddag in de kerk en thuis. Waarom? Nou, omdat de Heer Jezus het zelf in Johannes 3 tegen een heel serieus iemand zegt. Nicodemus, een fariseer, een schriftgeleerde, iemand die thuis was in de Bijbel. Hij was een overste, zegt de schrift. Hij hoorde bij het Sanhedrin. Iemand die veel bereikt had, hij had ook veel geld, zo wordt later duidelijk. Iemand die serieus is. En die komt bij de Heer Jezus, zo lezen in vers 1, was een mens. En die zegt dan in vers 2, wij weten dat u van God bent. Wij weten. En de Heer Jezus die antwoordt dan, terwijl Nicodemus eigenlijk helemaal geen vraag stelt, maar die antwoordt op een niet gestelde vraag en zegt dan, beste Nicodemus, jij bent een man die netjes leeft. Jij bent iemand die de wet houdt. En jij denkt daarmee, ik hoor bij het volk van God, bij Gods verbond, en ik leef netjes en ik sta binnen. Maar Nicodemus weet dit, je kunt horen bij het volk van Gods verbond en je kunt netjes leven, maar je kunt niet om de wedergeboorte heen, dat heb je nodig. Als je dat niet hebt, dan sta je buiten. En de vraag vanmiddag is, bent u opnieuw geboren? Ben jij opnieuw geboren? Ja of nee? Misschien vind je het een lastige vraag om te beantwoorden. En vraag je je af, hoe doe je dat dan? Want ja, je kan jezelf toch niet zomaar geestelijk levend maken. En denken, nou, nu zet ik de knop om en hoe werkt dat? Nou, het eerste punt van de preek is niet voor niets, God doet het. Hoe doet God dat dan? Hoe roept God ons nou tot leven? Of hoe heeft hij u in het verleden tot leven geroepen? En ben je opnieuw geboren? Hoe doet hij dat? Nou, ik denk dat het beste duidelijk kan maken aan de hand van een voorbeeld. Van hoe Jezus op aarde een dode tot leven riep. We staan met elkaar vanmiddag ook eventjes bij het graf van een zekere Lazarus. Johannes 11 lees je van hem. Hij ligt er al 4 dagen. Gestorven. Uitgeschakeld. Kan zichzelf niet tot leven wekken, kon zich niet in leven houden. Maar nu die gestorven is, is het helemaal over. Maar dan zien wij in dat gedeelte hoe die Heer Jezus daar naartoe gaat. En dat de Heer Jezus spreekt. De steen is weggerold, spreekt hij. Lazarus, kom naar buiten. Lazarus, kom uit het graf. Lazarus, kom uit de dood. En daarin klinkt, Lazarus, leef. Dan zijn er honderden bezwaren te bedenken. Dat is toch niet mogelijk? Hij ligt er al 4 dagen. Hij ruikt al, kan toch niet? Het is toch niet eerbiedig om tegen een dode zo te spreken? Ook al zijn er zoveel bezwaren. Lazarus staat op. Lazarus leeft. Lazarus, hij komt er in het leven. Verbijstering, verbazing, verwondering, alom. Ziet u wat er gebeurt? Er is daar een dode. Jezus spreekt en die dode gaat leven. Dat is wat er ook gebeurt bij de wedergeboorte. Dan spreekt God en dan kom je tot leven. Geestelijk leven. Dat doet hij dus door te spreken. Zo deed hij dat bij Lazarus. Kom uit. Jongeling, te na in. Jongeman, ik zeg u, sta op. Talita, Kumi, dochtertje van Jairus. En het wordt ons ook heel beeldend getekend in Ezechiël 36 en 37. In Ezechiël 36 belooft de Heere, Ik zal een stenen hart uit u nemen en ik zal u een vlezen hart geven. In Ezechiël 37 wordt ons getekend hoe God dat dan doet. Dan moet Ezechiël spreken tot een dal vol dorre doodsbeenderen. Nou, Lazarus die had in ieder geval nog oren, ook al waren ze dood, maar dit is een hoop botten. En de profeet moet spreken. En wat gebeurt er dan? Die botten komen bij elkaar. En spreekt weer en de pezen komen erbij en er komt vlees op en huid. En uiteindelijk zijn het lichamen, komt er weer leven. Wanneer komt er leven, wanneer worden mensen opnieuw geboren? Als er gesproken wordt. Als doden de stem van de levende God horen en daar gehoor aan geven. In 1 Petrus 1 vers 23 staat, u die opnieuw geboren bent, hoe dan? Door het levende en eeuwig blijvende woord. Hoe word je opnieuw geboren? Door Gods woord. Dat hij spreekt. Is het altijd zo spectaculair als bij Lazarus, dat hij zo uit het graf komt, in die grafdoeken helemaal ingewikkeld? Nee, dat hoeft niet zo. Het kan ook gaan zoals bij Lydia, hè? Dat Paulus daar preekt en dat er staat, de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat Paulus sprak. Zodat ze het ware opnieuw geboren. Ze gaat leven. Er komt geestelijk leven. Nou, preken zoals ik vanmiddag mag doen en zoals vanmorgen gedaan is, is op allerlei verschillende manieren en toonaarden doden aanspreken om te gaan leven. Preken is als het ware roepen, Lazarus, kom uit. Talita, kumi. Jongeling, sta op. Dalvel door de doodsbeenderen, kom tot leven. En dan kan het zomaar zichtbaar worden. Dat dat woord weerklank vindt. En dat er mensen gaan leven. Geestelijk gaan leven. En broeders en zusters, daarom is het ook belangrijk dat u er vandaag weer bent. Vanmiddag weer bent. Ook al ben je voor je eigen weten al jaren geleden opnieuw geboren en ken je de Heer al langer. Dan hoop ik dat je daarom ook de Heer looft en prijst. Want het is zijn werk in uw leven. Dat kon je niet zelf, maar het is zijn genade aan u bewezen om hem te prijzen. Maar het is belangrijk dat je hier ook bent, ook als je twijfelt over geloof. Als je het lastig vindt, is het nou echt wat van mij? Wil ik dit wel? Dan ben je hier op de plek waar God spreekt en waar doden ten leven worden geroepen. Geloof is uit het gehoor. En wees er daarom ook. Prachtig beeld van de zaaier die uitgaat om te zaaien. Maar zorg er dan ook voor dat dat zaad ergens kan landen. Dat je erbij bent. Dat je degene die je mee kunt nemen, meeneemt. Ik weet ook dat als ik dit raak, dat ik opnieuw een punt raak wat gevoelig ligt. Want je had misschien wel iemand mee willen nemen vanmiddag. Je had gehoopt dat die ene er ook bij zou zijn. Want die heeft al jaren gehoord dat wat uitgestrooid werd. Maar het is nooit binnengekomen. En waarom dan niet? Het is best wel een zoektocht. De Heere die zegt, het geloof is uit het gehoor. En het is soms zoeken. Hoe preek je als dominee? En dan voel je het gewicht ervan. En dan ben ik dankbaar als mensen zeggen, ik bid daarvoor. Ik herinner me nog goed een paar jaar geleden dat iemand naar me toe kwam. En dat hij zei, een oudere man was dat. Dominee, ik bid altijd voor u, als u moet preken. Maar met kerst, dan bid ik altijd nog vuriger. Want dan komt mijn zoon uit het buitenland. En dan gaat hij mee naar de kerk. En dan bid ik altijd of God hem in zijn hart wil grijpen, want hij doet het echt alleen maar voor mij. Maar dan hoop ik dat er wat gebeurt. En daarom bid ik. Want ik heb verwachting als het woord klinkt. Ik herinner me ook nog, ook een paar jaar geleden, dat een man het achteraf vertelde. Die zei, het was tweede kerstdagdienst en hij vertelde het een week later. Hij zei, er kwam een neef van mij, kwam logeren. Een neefje. En toen zei ik, ja dat is goed, maar dan ga je wel met ons mee naar de kerk op tweede kerstdag. Daar had hij nooit zoveel zin in, maar goed, ja, hij wou wel logeren, dus prima. Hij zegt, dan heb ik die week zo nadrukkelijk gebeden. Wilt u alsjeblieft deze preek ook gebruiken voor mijn neef? En die preek had ontzettend veel indruk gemaakt. Het had hem diep geraakt en hem stilgezet. God gebruikt het woord. God gebruikt de dwaasheid van de prediking. Op zijn manier. En laten we ook als we gemeente van Christus zijn, laten we waken dat het woord in ons midden blijft en verkondigd wordt. Iemand zegt, maar waarom gelooft nou niet iedereen? Waarom is het zo dat soms mensen dat van jongs af aan omarmen en geloven en dat anderen dat op afstand houden? Waarom is dat? Hoe werkt dat precies? Nou ja, bij de wedergeboorte is het zo dat het woord van buiten klinkt. Je hoort het met je oren vanmiddag. Maar dat er tegelijkertijd van binnen iets gebeurt. Zoals bij Lazarus. Kijk, als het alleen maar woorden zijn van Jezus. Lazarus, kom uit. Het zijn alleen maar woorden. Gebeurt er dan wat? Nee, terwijl de Heer Jezus van buiten roept en spreekt. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Is hij tegelijkertijd van binnen bezig en zorgt hij ervoor dat dat gehoor vindt. Dat er iets gebeurt in het leven van deze dode Lazarus. Het is dus niet alleen maar wat er van buiten klinkt, maar God werkt van binnen. En als God dat doet, dan sta je dus op. Dan word je levend. Dan sta je op uit de geestelijke dood en ga je leven. Van geestelijk dood word je geestelijk levend. En eigenlijk, als u naast iemand zit of iemand in gedachten heeft, je zegt, waarom hoort hij de stem van God niet? Ik zit ernaast en ik hoor Gods stem erin, maar hij niet. Hoe kan dat nou? Bid dan of de geest, het hart van die persoon naast jou, opent. Wij kunnen heel veel proberen en ik moet als predikant mijn best doen. Maar het is de geest die opnieuw geboren moet worden. Broeders en zusters, ik denk dat u vanmiddag wel een beetje met mij aanvoelt dat dat ook lastig is om helemaal de vinger erachter te krijgen. De Heer Jezus is hier heel duidelijk. Het is noodzakelijk. Je moet opnieuw geboren worden. Maar hoe dat dan precies werkt, hoe het dan precies gaat, door cd-regels schrijven in paragraaf 13. De wijze waarop God deze wedergeboorte bewerkt, kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Als je terugkijkt in je leven en je zegt, ik mocht opnieuw geboren worden. Ik heb geestelijk leven ontvangen. Ja, hoe ging dat dan? Dan kun je misschien niet helemaal de vinger achter krijgen. Maar dan hoop ik dat het je vanmiddag tot verwondering brengt. Dat je denkt, ik had zo'n hard. Maar God in zijn genade ging mij niet voorbij, maar terwijl het woord van buiten klonk, kwam het bij mij van binnen en werkte hij, zodat ik het niet afstootte, maar ik omarmde het. Wat een genade. Hoe groot zijt gij. De wedergeboorte is onmisbaar. Bent u opnieuw geboren? Ben jij opnieuw geboren? Ja, maar hoe weet ik dat dan? Hoe weet je nu vanmiddag dat jij opnieuw geboren bent? Dan laten we naar het tweede punt van de preek gaan. En ik merk het. Als een babytje geboren wordt, ja, dan merk je dat. Dan zie je dat. Het haalt adem. Je hoort het aan het huilen. Je ziet dat het honger heeft. Het heeft dorst. Je ziet dat dat gebeurt. Nou, zo werkt dat bij het geestelijk leven ook. Als je opnieuw geboren wordt, dan ga je geestelijk leven. En wat gebeurt er dan? Ja, dan krijg je honger. Dan verlang je naar Gods woord. Dorst. Je verlangt naar Hem. Je haalt adem. Je gaat bidden. Als Paulus stilgezet is, dan zegt de Heer, zie hij bid. Verdriet. Je krijgt schuldbesef. Kijk, en een baby kan misschien niet zelf gelijk al onder woorden brengen wat er in zijn leven gebeurt en wat dat precies betekent en hoe dat allemaal zit. Maar die baby die merkt wel, het is anders dan in de buik. Soms ziet je omgeving het ook beter dan jijzelf. Misschien kun je het zelf ook niet onder woorden brengen. En maar zelf te zeggen, ja, ik ben opnieuw geboren, dat, dat voelt misschien wel een beetje te groot. En misschien is er iemand naast je die zegt, maar ik zie iets in jou. Ik merk dat er iets veranderd is, want dat stenen hart dat is zachter geworden. Hoe weet je dat dan? Nou, ik noemde net al een paar dingen. Maar de Dordtse leerregels die geven ons ook twee kenmerken. Twee kenmerken waar we naar kunnen kijken. Je verstand en je hart. Allereerst maar eens even laten we kijken in ons verstand. Er staat in artikel 11 dit. Verder, wanneer God zijn welbehagen in de uitverkorenen volvoert en de ware bekering in hen tot stand brengt, dan laat hij niet alleen het evangelie op een uiterlijke manier prediken, hadden we het net over, en verlicht hij met kracht hun verstand door de Heilige Geest, omdat zij de dingen die van God, de Geest van God zijn, recht verstaan en onderscheiden. Dus als Gods Geest je vernieuwt, als het woord niet alleen maar uiterlijk bij je binnenkomt, uiterlijk voor je is, maar ook binnen, dat het je verandert, dan verlicht God door zijn geest jouw verstand. Er gaat als het ware een lamp aan in je bovenkamer. Je gaat dingen zien, begrijpen en onderscheiden van God, van het kruis, van Gods woord, van de zin van het leven. Keek je eerst nog als het ware in een donkere kamer en zag je maar weinig. Het licht gaat aan en nu zie je de contouren. En zie je het looppad en zie je hoe de dingen gevormd zijn. Het licht gaat aan. Het licht voor wie God is. Dat God niet alleen maar iets is van op afstand, een iemand die iets te zeggen heeft. Maar dat God als het ware een realiteit voor je wordt. Je ogen gaan open voor Hem. Dat Hij rechter is. Dat Hij je redder wil zijn. Dat Hij je vader wil zijn, om Christus wil. Dat je voor Hem staat. Dat God niet meer iemand is die je weg kan drukken uit je leven, maar dat je beseft, ik leef voor Hem. En je moet verantwoording aan Hem afleggen. Het kruis van Jezus, het licht gaat aan daar. Dat wat daar gebeurt is niet alleen maar zielig en bijzonder en wonderlijk, maar je ogen gaan daarvoor open. Ben ik zo zondig dat dat nodig was? Is Gods liefde voor mij nou echt zo groot dat Hij dat wilde doen? Het kruis krijgt betekenis voor je. Je ogen gaan open voor wie Hij is. Je beseft iets van je zondigheid. Gods woord. Staat dat er echt? Ik heb het zo vaak gelezen, maar nu komt het ineens binnen. Het woord raakt mij. Dit heeft zeggenschap in mijn leven. En de zin van het leven. Wat je vroeger belangrijk vond, weer vaak minder belangrijk. Ik kon me zo druk maken om mijn werk. En mijn auto was mijn alles. Maar nu God door zijn geest mij opnieuw geboren doet worden. En ik kom het geestelijk leven, is het maar een vervoermiddel. Als God het licht aanzet in ons leven, dan relativeert het nou alles van ons gewone bestaan. Herkent u hier iets van? Herken jij dit? Merkt u dat Gods geest dit in uw leven doet? En stel dat u vanmiddag zegt, ja, ik geloof dat God mij opnieuw geboren heeft laten worden. Hoe staat het er nu voor? Een baby moet geen baby blijven. Moet groei zijn. Of moet u zeggen, ja, dat hier staat dat God het verstand verlicht, maar dat u moet zeggen, ja, in mijn leven is het een beetje aan het schemeren. Het wordt steeds donkerder. Ontwaak dan, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon. En Christus zal over u lichten. Sta op uit de doden en leef door Gods Zoon, voordat Hij als rechter komt richten. Leef. Dat is ook maar het begin. Als God het verstand verlicht, dan dat is als het ware het begin. Verstand is belangrijk. Maar als het alleen gaat over ons verstand, dan kan het ook heel afstandelijk zijn. Want ik kan bijvoorbeeld alles van u weten, maar alsnog kan ik u buiten mijn leven houden. Nee, als God door zijn geest in ons gaat werken, dan verlicht Hij ons verstand, zodat je het gaat zien. Maar werkt Hij ook in ons hart, dat is het tweede kenmerk. Maar dan dringt Hij, zeggen de Dordtse leerregels, ook door tot in het binnenste van hun hart, met de krachtige werking van de geest die hen wedergeboren doet worden. Hij opent hun gesloten hart, maakt hun harde hart zacht en besnijdt hun onbesneden hart. God, die doet een hartoperatie. Hij voert een hartoperatie uit. En wat houdt dat in? Je wordt dus van dood, word je levend. Je wordt van verkeerd, ga je de goede dingen doen. Van onwillig word je gewillig. Van ongehoorzaam word je gehoorzaam. God, als Hij door zijn geest in ons werkt, dan gaat Hij je van binnenuit transformeren. Veranderen. Door de regels zeggen het een beetje apart. Die zeggen, die giet in hun wil nieuwe hoedanigheden. Alsof een gieter zeg maar boven je hoofd gehouden wordt en wordt ingegoten. Maar het maakt wel iets duidelijk. God brengt iets in jou. Terwijl in het paradijs de wil was om toch van die boom te nemen, wil God door zijn geest in ons werken, zodat je het goede gaat willen. Zodat je gaat willen wat God wil. God, als Hij in je leven komt, dan vernieuwt Hij je. Het is geen vloeistof, maar het is een werkelijkheid. Dat je gaat willen wat God wil. Dat je honger hebt naar Gods woord. Dat je verlangt om met Hem te leven. Dat je niet zonder Hem kunt. Dat je gaat bidden, Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Dat je gaat bidden, Heere, Uw wil geschieden. Ken je dat, dat dat begonnen is? Dat je gaat willen wat God wil. Dat als de Heer Jezus hier naar deze aarde kwam om mensen te redden, dat je dat ook als een verlangen in je hart hebt, dat mensen gered worden. Dat niet meer vlak is, maar dat verbonden is met Hem. Ja, zeg je, ja, ik zit even te denken, dominee. En ik geloof dat God in mijn leven aan het werk is gegaan. Hij is begonnen. Hij heeft mijn verstand verlicht. Ik ben dingen anders gaan zien. Ik kan het misschien het moment nog wel aanwijzen. Of misschien ook niet, omdat het van jongs af aan zo was. Of gaandeweg. Maar ik heb gemerkt dat Hij mijn verstand verlicht, dat Hij mijn hart heeft vernieuwd, mijn wil veranderd. Maar als ik nu vanmiddag hier in de kerk zit, dan twijfel ik. Dan wil ik soms ook gewoon dingen die niet bij God horen. Dan gaat mijn hart soms uit naar dingen waar ik me achteraf voor schaam. Dan gaat mijn hart uit naar dingen die niet passen bij een leven met U. En U? Wat als je hier zit en dat moet zeggen? Dan zou ik twee dingen willen zeggen. Bid en bekeer je. Bid. U hoorde misschien in het gebed dat ik misschien iets anders bad dan normaal gesproken heel vrij. Ik gebruikte Efeze 1 en Efeze 4 of 3, het einde van hoofdstuk 3. In mijn gebed, waar Paulus bidt om verlichte ogen van het verstand. En als u zegt, mijn verlangen is anders geworden en ik merk die strijd. Dan is het heel belangrijk om in die strijd te bidden, Heere, verlicht de ogen van mijn verstand. Want die schemer kan zomaar weer binnenkomen. Heere, verander de wil van mijn leven, want ik ga zo vaak de verkeerde kant op. Die oude wil is er ergens nog. Bid dan of God de ogen van jou ervoor opent. En bekeer je dan ook. Want als het gaat over je hart, dan kan ik natuurlijk hier staan en zeggen, mijn hart zou echt harder moeten kloppen. Maar als ik hier de hele avond blijf staan, gaat mijn hart dan harder kloppen? Wat moet ik doen om mijn hart harder te laten kloppen? Ja, dan moet ik even een sprintje hier door de zaal doen. En dan gaat mijn hartslag omhoog. En je kunt soms wachten, Heere, ja, ik zie het niet. Maar is het soms ook zo dat de Heere ons aankijkt en zoals Hij tot leven brengt door te spreken, dat Hij ons ook weer in beweging brengt door tot ons te spreken. En als u zegt, het zakt bij mij zo makkelijk in, bekeer u dan. Verander uw leven. Kom in beweging. Waar haal ik dat vandaan? Nou, bijvoorbeeld Filippenzen 2, vers 12 tot en met 13. Daar staat dit. Omdat de Heer Jezus zichzelf vernederd heeft tot in de dood. Daarom, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Werk daaraan. Met vrees en beven. Het mag ook echt wat kosten, toch? Ga daarvoor. Waarom dan? God moet het toch doen? Ja, Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Als u hier zit als ingezakte christen, als lauwe broeder of zuster, dan is het woord vanmiddag voor u. Werk uw zaligheid. Het vrees en beven. Waarom ga je dan het allemaal zelf doen? Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Werk omdat God in je werkt. Weersta de Heilige Geest niet. Dat wordt toch ook tegen ons gezegd? Weersta die geest niet. Blus hem niet uit. Druk hem niet weg uit je leven. Maar laat die geest je vanmiddag in beweging brengen. Dan zeg je, ja, daar merk ik zo weinig van. Maar als je in beweging komt, dan heb je misschien voor je gevoel dat je het zelf doet. Maar als je dan deze tekst erbij pakt, dan mag je weten, het is God die door zijn geest in mij werkt en mij in beweging zet. En een mooi voorbeeld om dat duidelijk te maken, vind ik de elektrische fiets. De jongelui van de catechisatie, de bovenbouw, die kennen dat voorbeeld. Als ik hier zou staan met de elektrische fiets, en ik zou zeggen, ja, dat is eigenlijk helemaal geen elektrische fiets, ik merk er niks van. Dan zeggen jullie tegen mij, ga maar fietsen. En inderdaad, als je dan gaat fietsen, dan moet je natuurlijk aanstaan, maar als je dan gaat fietsen, dan ga je vanzelf merken, ik word ondersteund. Het is niet alleen maar mijn kracht, maar ik word ondersteund. Het is iets anders wat ook kracht geeft. Nou, zo werkt dat. Dat als u vastgelopen bent, dat u zich mag bekeren en al biddend mag zeggen, Heer, ik ga deze weg. En wilt u dan in mij werken, zodat ik u daarin eer. Wedergeboorte. God doet het. Ik merk het. Tot slot. Paragraaf 13 sluit af met deze zin. Ondertussen vinden ze, de gelovigen, daarin rust dat zij weten en voelen dat zij door deze genade van God van harte geloven en hun zaligmaker lief hebben. Dan komt het tot de kern. Heb je hem lief? Simon Petrus, Jezus verloochent. Als Simon Petrus zegt, nee, ik zal dat nooit doen, ik zal u nooit verlaten. Is dat nou een echte christen? Is dat nou een echte gelovige? Misschien voelt hij zich soms ook zo. Een slappeling, die soms wel mooie woorden heeft, maar geloven, echt leven met God. Vanmiddag kijkt hij je aan. En zegt, heb je mij lief? Als je een hard hart hebt, als je hart van steen is, zeg je nee. Maar als jij een vlezen hart hebt gekregen, dan zeg je, Heere, ik hou van u. U weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Wat een wonder. Dat God dan zijn werk in u begonnen is. En wat hij begonnen is, dat zal hij voltooien tot op de dag van Christus. Loof daarom hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, u roepen we aan. En we danken u nogmaals voor dat wat u in ons midden hebt neergelegd. En dat wat u in ons midden hebt gewerkt. Voor het nieuwe leven wat is ontstaan. Korter of langer geleden. Geestelijk leven. Dat u verstand hebt verlicht. Dat u de wil bent gaan ombuigen. En Heere, dat is een proces. Heere, wij danken u voor dat wat u daarin laat zien. Dat u ons niet loslaat, maar in ons hart wilt werken. Heere, zegen ons ook als wij mogen erkennen dat dat werk van u in ons leven begonnen is. Maar het laatste stukje van de preek ons toch wel raakte. Omdat het is gaan schemeren. Omdat we die andere wil, die niet van u is, zo vaak volgen. Heere, opent u onze ogen daarvoor. En help ons om daarvan te bekeren. Geef, Heere, dat het licht mag doorbreken en dat we de dingen helder zien. Zodat ons leven een leven is met u. Heere, wij herinneren u zelf aan al die namen. En al die kinderen en jongeren en ouderen die bij de doopvont geweest zijn. Aan wie u uw naam verbonden hebt. We danken u voor het werk wat u al hebt uitgewerkt. Het geloof wat u hebt uitgewerkt in hun levens. Maar er zijn er ook, Heere, die het naast zich neerleggen. En dan mogen wij het woord zaaien. Hier in de kerk mag dat gebeuren. En ook op zoveel andere manieren. Daar zijn we dankbaar voor, Heer, en zegen dat ook. Maar er zijn er ook die wij kennen, dichterbij of ver weg, die dat woord van zich af laten ketsen. Heer, dan gunnen wij het zo dat zij ook mogen gaan zien wie u bent. Dat ze u ook lief krijgen. Maar wij kunnen dat niet werken, Heer. U wel. Zou u dan de belofte die u hebt gedaan bij de doop, zou u die dan waar willen maken? Ja, dat zelf willen doen. Wek mensen tot leven, Heere. Het was voor u toch niet te moeilijk om Lazarus uit de dood te wekken. Het was voor u niet te moeilijk om het hart van Lydia te openen. Zo is het toch ook niet te moeilijk om het hart van ons mensen te openen voor u. Heere, verlicht zo ons verstand. Open ons hart en gaat u met ons mee de week in. Help ons bij alle praktische dingen. Dingen in huis, op ons werk, tijdens de studie. Alle dingen die aandacht vragen. Ook als het gaat over vrijwilligerswerk. Heer, u weet wat wij nodig hebben. Ontferm u over ons en geef dat de mensen om ons heen ons leven mogen zien. En daarin iets van uw stem mogen verstaan. Heer, geef ons ook wijsheid om te getuigen van u. Op de goede manier, de juiste momenten, gaat u vanavond en morgen, de komende week met ons. Zegent u ons als gemeente in alles wat er ook staat te gebeuren. Heren, wij vragen u, schenk ons verlichte ogen van ons verstand, zodat we kunnen weten wat de hoop van uw roeping is. Dat we de heerlijkheid mogen zien van uw erfenis. En dat we mogen weten wat de alles overtreffende grootheid van uw kracht is. Geef ons uw rijkdom. Geef ons naar die rijkdom van uw heerlijkheid. Zodat we met kracht gesterkt worden door uw geest. Geef dat wij in die liefde geworteld en gefundeerd zijn. Zodat we samen met alle heiligen mogen begrijpen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is van wie u bent en wat u geeft. Wij slaan onze ogen op tot u, Heere. Wij prijzen u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u voor wat u hebt gewerkt. We loven u om wie u bent. We prijzen u om uw heerlijkheid en genade en glorie. Geef dat dat ook zichtbaar mag zijn in onze levens, Heere. Om Jezus wil. Amen. De Heere heeft heel veel reden om ons voorbij te gaan. Om niet tot ons te spreken, niet in ons hart te werken. Maar de Heere wil dat toch doen. Hoe goed is de Heere dan? De psalmdichter zegt, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Laten we daarvan zingen met Psalm 36, het tweede vers. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.